En zo komen wij terecht in Genesis hoofdstuk 4. Adam en Eva waren de hof uitgezet, opdat zij niet zouden leven in eeuwigheid. En dat geeft mij de gelegenheid om er dan toch maar weer op te wijzen dat dat voortbestaan van die oude schepping afhankelijk was, letterlijk, van deze boom des levens. Maar dat was niet de bedoeling. Met andere woorden, de toegang tot de boom des levens werd hen afgesneden. En toen begonnen zij te sterven. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Ik vind altijd wel aardig dat er staat, alzo werd de mens een levende ziel. Want soms denk ik dat het ook had kunnen staan, zo werd hij een stervende ziel. Maar ja, dat werd pas in het volgende hoofdstuk gedemonstreerd. Hoe dan ook, het is natuurlijk een oud cliché, maar voor zover de mens met de Bijbel dicht één ding zeker weet, is dat hij ooit zal sterven, toch? En het andere was, en het enige onzekere is dus maar dat hij niet weet wanneer. Dat is hem. Dit is, ja, klassiek. Maar zo is het natuurlijk wel. En dat is wat hier feitelijk beschreven wordt in deze omstandigheid. Maar ik kom er nou maar niet op terug. Wij gaan verder in hoofdstuk 4. Daar staat Adam bekende. Er staat gewoon kende, hoor. Dat u niet denkt dat het een vreemde was. Die bestond trouwens nog niet, vreemden. Maar Adam kende zijn huisvrouw, want kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met. Dat is de betekenis van het Nederlandse woord feitelijk ook. En van het woord uit de Bijbel vanzelfsprekend. Adam kende Eva, zijn huisvrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren, want het gaat hier allemaal heel snel. Zij voer voort te baren zijn broeder Habel. En Habel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. En dan ben je toch, jaren verder, lijkt mij. Toch? In één keer. Er moet veel meer gebeurd zijn. Uiteraard, maar dit is wat ons medegedeeld wordt. Daar staat eerst Eva baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heere verkregen. Want verkregen is een vervoeging van dat woord voor Kain. Kana, verwerven. Het wordt ook vertaald met kopen. Maar verwerven is eigenlijk het mooiste, maar dat woord kennen we ook langzamerhand niet meer. Want verkrijgen, dan denkt men weer dat het niks kost. En kinderen kosten echt wel wat. Maar toch maar. Dus ik heb een man van de Heer verkregen, zo van, het is haar toevertrouwd, ze heeft het verworven. Het vermeldt bovendien impliciet dat sowieso kinderen in het begin zeker het eigendom zijn en daarmee ook de verantwoordelijkheid zijn van de ouders. Er bestaat een boel misverstanden over. Dat komt omdat we alle normen, namelijk waarden, hebben afgeschaft. En vandaar altijd die vragen om maar over hoe zit dat nou met de kinderen? Hoe is het dan met kinderen? Ja, dat is niet zo moeilijk. Kinderen worden niet als zelfstandig beschouwd en kinderen zijn kinderen omdat ze geen verantwoordelijkheid dragen. Per definitie niet. Ze heten dikwijls in de Bijbel trouwens onmondigen. Dat wil zeggen dat ze niks in te brengen hebben. Met de mond niet, geen recht van spreken, maar ook geen lege briefjes. Of hoe dat maar heten mag. En dus kinderen worden gerekend tot de ouders. Vandaar dat kinderen geheiligd zijn in de ouders eventueel, dat is 1 Korinthe, waar het staat. En vandaar dat eventueel ook kinderen geoordeeld worden met hun ouders. En als je die dingen enigszins weet, dan is het ook geen vraag meer hoe dat zit met eventueel de opname van de gemeente en hoe gaat het dan met de kinderen. Dat is vanzelfsprekend, die horen bij de ouders, worden tot de ouders gerekend en dragen nog geen eigen verantwoordelijkheid, dat is het. Alleen in onze samenleving schijnt dat tegenwoordig anders te zijn, maar hoe dat precies zit, weet ik niet. Dat hou ik ook niet bij en dat vind ik ook niet belangrijk. De kinderen worden gerekend tot de ouders, daar zijn het kinderen voor. Maar ook zelfs als de kinderen volwassen zijn, worden ze geacht tot de ouders te behoren. Weliswaar zelfstandig met de eigen verantwoordelijkheid. Maar een van de verantwoordelijkheden voor de kinderen is dan weer dat ze bij gelegenheid weer voor de ouders zorgen. Dat kun je zo dwars door de Bijbel terugvinden. Maar ook buiten de Bijbel, waar men nog enige normen kent, is dit klassiek, een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Daarom worden kinderen geacht een zegen te zijn voor de ouders. Of wij een zegen waren voor onze ouders, dat weet ik niet helemaal. Ik zei toch, worden geacht, zo is dat. Dat er van alles mis is in deze oude wereld, dat is bekend, maar het neemt niet weg dat het zo heet, hier ook. Bij gelegenheid heet het, en zij baarde hem een zoon, enzovoorts. Dat wil zeggen, kinderen zijn voor de ouders, en hier ook. Ik heb een man van den Heere verkregen. Niet met de nadruk op man, maar met de nadruk op verkregen, verworven. Het heeft moeite gekost, moeite die ook trouwens was aangekondigd nog in het voorgaande hoofdstuk. Maar daar was hij dan. Klassiek, maar dan vooral Joods klassiek, is natuurlijk ook het idee dat waar gesproken was, een bladzijde eerder, over de komst van het zaad van de vrouw, die het zaad van de slang de kop zou vermorzelen, dan is klassiek het idee dat Eva wellicht veronderstelde, waarom Adam dan niet, weet ik niet, maar dat Eva wellicht veronderstelde dat dit dan dit zaad der vrouw was, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Maar dat zou dan toch heus nog 74 generaties duren. Dat was het nog niet, maar dat is dan eventueel de verklaring voor de, laten we zeggen, triomfantelijke uitspraak van Eva. Ik heb een man van de Heere verkregen. Het werd wel een teleurstelling, zoals we allen weten, want ik heb het hoofdstuk niet met u gelezen, maar wij kennen het verhaal allemaal. Hè? Kortom, Kana, dat is verwerven. Kanaan komt trouwens ook van hetzelfde woord. Verwerven, verkrijgen. En vandaar dat beloofde land. Al moet ik erbij zeggen dat hetzelfde woord ook een negatieve connotatie heeft, want het wordt ook vertaald met koophandel. En dat wordt ook weer opgevat als bedrog. Hangt er vanaf welke vertaling je onder ogen krijgt. Vanwege de veelheid uw koophandels, dat is Ezechiël 28. En in sommige vertalingen staat er dan vanwege de veelheid van uw bedrog. En dat zit er weer in dat de mens in het algemeen maar één doel in het leven heeft, namelijk verkrijgen, verwerven. Ik zit in de auto onderweg hier naartoe en straks weer terug en dan heb ik de radio aan, soms. En dan komen altijd die radiospotjes voorbij over je kapitaal en je geld en je kapitaal opbouwen en vertrouwen en het moet groeien. Laat u geld voor u werken en al dat heb ik gedaan. Ik heb wel eens een klap geld in de tuin gegooid in de hoop dat het gras zou maaien. En dat doet het niet hoor. Geld werkt niet, echt niet. Even wat wegslikken, maar het, Maar toch, geld werkt niet. Als het toch gewerkt wordt, zijn het mensen die werken. En dat is de achtergrond van het hele verhaal. Namelijk dat het streven naar bezit onvermijdelijk gaat ten koste van anderen. Dat is het idee. Dat heeft men in allerlei filosofieën en economische systemen allemaal uitgewerkt, waar ik me niet mee bezig hou. Gaat het mij ook niet om. Maar het is berust op een verkeerde levensinstelling. En de Bijbel veegt er de vloer mee aan. Met dat soort zaken. Maar goed. Bijbelse economie bestaat ook. Maar daar hebben we het vanavond dus maar niet over. Dus ik laat het maar voor wat het is. Hè. Maar dat woord Kain, van Kana, betekent inderdaad verwerven. Inclusief het werken om loon. En daarna is het ook het woord dat gebruiken we voor het werken binnen het kader van de religie. Want u weet, godsdienst is werken. Paulus haalt er een hele verhandeling over. Of het is na werk en het is loon. Of het is niet na werk en het is genade tegenover elkaar. En degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Want werken is werken om loon. En daarom hangen die begrippen met elkaar samen. Dat is wat Kana feitelijk betekent. Verwerven. En in principe op grond van enige verdiensten. Dat komt vandaan bij Samson Hirsch. Ik zeg het er meestal maar bij. Dat is bij mijn weten de meest erkende autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal en de betekenis van woorden. En ik vertrouw dat volkomen, maar kijk, wat Samson Hirsch dus waarschijnlijk toch echt niet geweten heeft, is dat Kain nou eenmaal in deze geschiedenis de uitdrukking is van religie in het algemeen. Dat is werken om loon. Dat wil zeggen allerlei dingen doen om de goden gunstig te bestemmen. Je levert je werk in en je hoopt op enig loon, enige compensatie, hoe heet het zoiets. En dat heet inderdaad werken. Dat is wat religie is. En een van de grote thema's, heel de Bijbel door, is dat niet werkt en dat God daar ook niet gevoelig voor is. Dat God namelijk, laat ik de woorden van Paulus maar gebruiken in Handelingen 17, dat God namelijk door mensenhanden niet gediend kan worden als iets behoevende. Je kan wel wat doen, maar het is volkomen overbodig. Betekent dat. En daarom krijg je er ook niks voor. Het is een leuke bezigheid, maar het levert niks op. Men denkt van wel, maar Paulus zegt, het is niet zo. God woont ook niet in tempelen met handen gemaakt. En jullie hebben heel Athene volgezet met tempels. Moet ik zeggen dat ik er meer gezien heb in Rome dan in Athene, eerlijk gezegd. Maar dat maar even terzijde. Maar je hebt helemaal het is hetzelfde hoor. Hij heeft volgezet met tempels als uitdrukking van de religie. Maar die God waar die ik predik, die kennen jullie helemaal niet. Maar die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Kan door mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende, enzovoorts. Want God is degene die ons geeft. Het leven en de adem en alle dingen. Zo staat het in Handelingen 17. En een van de aspecten van de Bijbelse historie is dat gedemonstreerd wordt, dat wil zeggen van Gods wegen, dat religie niet werkt, dat het niet kan. Sterker nog, het levert niet alleen niks op, het heeft een averechtse uitwerking. Dus is dat tegendraads, averechts? Ik heb geen verstand van breiwerk, maar zoiets. Het heeft een tegenovergestelde uitwerking. De ellende van religie is dat het de ogen sluit voor de waarheid. En ik heb het niet bedacht. Het klinkt filosofisch, maar ik heb het niet bedacht. Het staat gewoon in de Bijbel. Je geeft een volk een wet, dus ze zijn de waarheid kwijt. Het is overal zo. Gaan de ogen dicht. Vandaar dat die wettenmakers bij ons, die zijn de waarheid ook kwijt. Dat kan moeilijk ook anders, dat is wat wet doet. En hoe langer dat doorgaat, hoe minder men de waarheid kent. En daarna ontploft de hele zaak en begint er van voren af aan overnieuw. Want je kunt niet eindeloos doorgaan met het maken van wetten. Tenslotte, de wereld en het leven is niet maakbaar. En dus houdt wet ook een keer op. Maar goed, misschien grijp ik nu meteen te snel, te ver. Maar ik bedoel dit te zeggen. Kain is een uitbeelding van religie. Dit is niet nieuw voor ons, want de vorige bladzijde kwamen we het idee ook al tegen. Uitgedrukt in de boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens. En dan heb je hetzelfde verhaal. Namelijk, de boom der kennis des goeds en des kwaads staat voor wet. Inclusief de mozaïsche. En de boom des levens staat voor genade. Het tegenovergestelde van wet. Dat is nou eenmaal genade. En de boom des levens geeft leven in eeuwigheid, toch? Ja, letterlijk. Maar ik heb het nu hoofdzakelijk over overdrachtelijk, uiteraard. Voor zover we dat verschil niet moeten maken. Maar dat thema wordt vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel ontwikkeld. Ik vind het wel grappig, toch? Dat er zit zoveel aan vast, of men heeft er zoveel aan opgehangen. U weet waarschijnlijk, misschien ook niet, maar u weet waarschijnlijk dat volgens de tegenwoordige opvattingen, ook binnen het christendom, de oudste datum voor van het schrijven van de Bijbelboeken niet verder teruggaat dan 600 voor onze jaartelling. Dat is nog vroeg trouwens, want men gaat ervan uit dat ook Genesis, wat toch het oudste boek lijkt te zijn, dat Genesis geschreven is pas in de Babylonische ballingschap van de Joden. Vandaar dat men zegt de Bijbel is een Joods boek. Ik protesteer altijd heftig. Het is geen Joods boek, het is een goddelijk boek. Joods is het niet. Zelfs niet christelijk. Het is van God afkomstig. En Genesis stamt uit de dagen van Adam, Noach, de lui. Dat heb ik u verteld maanden geleden. Die hun eigen gedeelte, wat ze bijgedragen hebben, zelfs hebben ondertekend enzovoorts. Maar men doet alsof de Bijbel pas geschreven zou zijn in Babel, in de Babylonische ballingschap. Maar in werkelijkheid, in Babel en in de Babylonische ballingschap is het Judaïsme ontstaan. En dat is niet gekomen door het schrijven van de Bijbelboeken, dat is gekomen door het schrijven van de Talmud. Ik weet niet waar al die misverstanden vandaan komen. Iedereen kan dit weten, er is niks moeilijks aan. Zie. En dat Genesis niet geschreven kan zijn pas in de Babylonische ballingschap, dat heeft een prachtig historisch bewijs waar ik altijd bij moet grijnzen. Want tot vandaag hebben wij de zogenaamde secte der Samaritanen. En die hebben de vijf boeken van Mozes en dat is het. Alleen maar de Torah, wat de Joden de Torah noemen. De vijf boeken van Mozes. Maar de Samaritanen hebben niks met de Joden, dat weet u. Dat staat ook in de Bijbel en het is tot vandaag zo. En de Samaritanen zijn ook van oudere datum dan de Joden, want het Joodse volk als zodanig stamt feitelijk pas van de Babylonische ballingschap. Sindsdien worden ze Joden genoemd en wat is er sprake van een Joods volk, ook binnen de Bijbel. Heb u dat? Maar de Samaritanen zijn een eeuw ouder, want dat waren Assyriërs of wie het maar waren, die in het gebied van de tienstammen geplaatst werden om dat land in cultuur te houden. Heb je dat? Dus rondom Samaria, of in het gebied dat Samaria heette. In het gebied van Efraïm dus feitelijk. Heb u dat nog? En die hebben de boeken van Mozes, want die moesten onderwezen worden in de God des lands, of hoe dat maar heten mag, staat allemaal in de Bijbel. En die kregen dus de boeken van Mozes mee, die dus al bestonden een eeuw voor de Babylonische, voordat de Joden in de Babylonische ballingschap het geschreven hebben. Ik vind het knap allemaal. Maar ja, doe maar, wat ze allemaal niet uitdenken in een... Ja, doe maar. Maar het is ouder dan dat. Maar in Babel is juist de religie ontstaan. Maar de grap vind ik dan, want zo kwam ik erop, dat je meteen op de eerste bladzijde van de Bijbel geconfronteerd wordt met de tegenstelling tussen religie en waarheid. Tussen religie, wetten voorgeschreven, want dat is wat religie is, en feitelijk genade. Dus daartegenover, de andere kant van de zaak. En terwijl men in Babel juist de religie uitvond, schreven ze niet Genesis, hoor. Echt niet. Integendeel. Toen de Heer al lang met de wet had afgerekend, dat wil zeggen, al lang had geconstateerd, want dan bedoel ik dat, dat ze zijn wet verbroken hadden, hoewel hij hen getrouwd had, Jeremia 31, toen is men pas het judaïsme gaan ontwikkelen, dat wil zeggen, heeft men pas de Babylonische, zo heet het, de Babylonische Talmud, zo heet het, dat staat op het boek, dat staat officieel, de Babylonische Talmud. Toen is men die gaan schrijven in Babel. Toen het niet meer hoefde, heeft men zich alsnog beroepen op Mozes en toen enige wetten ontwikkeld, nou ja, vele, in de plaats van de Mozaïsche wet, want zo spreekt de Heer zelf daarover. Die zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wet Gods niet te hoeven houden. Ik las het gisteren nog ergens. Toen maar. Maar dit is wel een centraal thema. Als iemand dus zegt, de Bijbel is een religieus boek, dan protesteer ik ook. Het is niet een religieus boek. Het is de openbaring van waarheid. En komt dus meteen in conflict met elke vorm van religie, want religie verblindt. Staat allemaal in de Bijbel. En toen de Joden hun eigen godsdienst hadden, hun judaïsme, bleken ze blind voor de Messias en de komst van de Messias. En blind ook voor de waarheid, zodat de Heer moest zeggen, heb je dan nooit gelezen, zus of zo? En wat betekent dan dit en dat? En dan stelde hij vragen over die schriften die zij zeiden te kennen, dan wel te hebben, dan wel te geloven. Ze wisten er niks van. En feitelijk is dat tot vandaag zo. Maar ja. Waarmee ik niks lelijks gezegd heb, want de Mohammedanen kennen de Koran ook niet, hoor. Echt niet. En de christenen kennen de Bijbel niet. Echt niet. Nou, ze weten er nauwelijks iets van. En dan komen ze, als je vraagt, wat weet je van de Bijbel? Nou, het is een boek, het is oud, het is Joods. Door de Joden ons overgeleverd. Jawel. En dit is van verschillende schrijvers uit verschillende tijden samengevoegd enzovoort. Nou, dan zit je er 100% naast dus. Toch? Als je wat van de Bijbel weet, weet je dat het het woord van God is. En dat die profeten niet uit zichzelf schreven, maar door de Heilige Geest werden gedreven. En dat daarom geen profetie van eigen uitleg is. Want er is maar één auteur. Het is het woord van God. Dus het is moeilijk om tot die conclusie te komen en zeker niet om vast te stellen dat de Bijbel dat zelf zegt. Zo staat heel de schrift, wordt niet maar dit ene boekje bedoeld, waar het dan in staat, in de brief van Timotheus, heel de schrift is van God ingegeven enzovoorts. Maar dan gaat het in ieder geval over het hele Oude Testament, want dat bestond in elk geval in die dagen. En het wordt als één ding beschouwd, heel de schrift. Voor de gelegenheid. Met nadruk, heel. De schrift enkelvoud, omdat het één geheel is. Enzovoorts. Hè? Nou. Maar Kain, degene die verwerft, om zo te zeggen, ja, die verworven wet, maar hij draagt dat woord met zich mee, is alleen al vanwege zijn naam een uitbeelding van religie. Hij is bezig met te verwerven, met te werken om loon. Dat is letterlijk wat Samson Hiester van zei. To acquire by legal means, heet dat. Dat is werken om loon. Langs wettige weg, om zo te zeggen. Werken om loon. En dat is wat religie is. Dat is ook wat leven onder de Mozaïsche wet is volgens het Nieuwe Testament. Dat is wat leven onder de Joodse wet is. Maar het is alle religie, feitelijk. Men doet iets om daar iets van terug te ontvangen van de goden of van wat ze maar voor God houden enzovoorts. Al waren het maar boze geesten die ze proberen te manipuleren, afhankelijk van het niveau dat men heeft. Nou ja, dat is Kain. Dat inderdaad blijkt te kloppen, die toepassing, dat zullen we zien. Er staat hierna namelijk, en ze voer voort te baren zijn broeder Habel, die wij kennen als Abel, volgens hetzelfde recept als van Eva. Weet u nog? Men schrijft in het Grieks de H niet. En dus via de Septuaginta heet hij Abel. En van Abel staat, hij werd een schaapherder. Abel wordt, nou laat ik ook maar Samson hier dan citeren, to lack value. Het ontbreekt aan waarde. Dat wil zeggen, hij heeft in zichzelf geen waarde. Het wordt gewoonlijk vertaald met ijdelheid in onze Nederlandse handboeken. Maar wat het echt betekent, is dat Kain verwerft, meent iets te kunnen verwerven, meent iets waard te zijn, en bij Abel ontbreekt dat. Abel staat ook niet voor religie, en dus wet of werken der wet, maar staat voor geloof en dus voor genade, vertrouwen op God. Dat is de praktische betekenis van zijn naam. Dat hij daarmee zelfs in hoge mate in de Bijbel zelf beschouwd wordt als een type van de Heer Jezus, dat lijkt mij duidelijk. Want ja, ik weet dat ik nu mijn nek weer uitsteek en in slecht vaarwater terechtkom, maar ik ben van mening dat de Heer Jezus het grote voorbeeld is, niet voor het leven onder de wet, maar is het grote voorbeeld van het leven uit genade. Het leven uit geloof, namelijk in vertrouwen op het woord van God en op de beloften Gods enzovoorts. En ik weet het zeker, omdat het er gewoon staat, hè. Er staat van hem dat door de gehoorzaamheid van die ene, ik ben in Romeinen 5, het was de ongehoorzaamheid van Adam, maar door de gehoorzaamheid van die ene, nou ja, werden velen gezegend of velen gerechtvaardigd of wat het me wezen mag. Of door het geloof van, dat weet ook bijna niemand meer, omdat alleen onze Statenvertaling, vooral de Nederlandse vertalingen die ik ken, alleen de Statenvertaling de correcte vertaling geeft, namelijk dat wij gerechtvaardigd zijn geworden uit het geloof van Jezus Christus, of door het geloof van Jezus Christus, enzovoorts. Maar omdat men de hele uitdrukking geloof van Jezus Christus niet begrijpt, omdat men getroubleerd is door, nou ja, in ieder geval door de drie-eenheidsleer trouwens, maar in het algemeen door wat vreemde christologische opvattingen, heeft men het wegvertaald en heet het dus het geloof in Jezus Christus in de vertalingen. Maar er staat heus door het geloof van Jezus Christus. 7 keer in Romeinen en ik meen ook 7 keer in Galaten, als ik me goed herinner, maar dat kan ik zo gauw niet natellen. Maar het is uit het geloof van Jezus Christus en door het geloof van die ene en niet doordat hij zo trouw zich aan de wet gehouden heeft. Degenen die onder de wet leefden, die hadden trouwens grote bezwaren tegen zijn levenswijze. Dus die hebben hem gekruist, toch? Maar doordat hij zich daaraan onttrok en leefde uit geloof. Dat was het. Uit wat God gesproken had. En daarin zouden wij zijn navolgers zijn. In onderwerping aan dat woord van God. Enzovoorts. En wat de verdiensten betreft. Verdiensten? Dat kwam pas na zijn dood. Het resultaat van dat het graan in de aarde was gevallen en gestorven. Of daarom ook heeft God hem opgewekt. En althans daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Filippenzen 2. En een naam gegeven boven alle naam. Kortom. Die levensweg van de Heer Jezus leidde tot de dood. Dat was ook waartoe hij op aarde gekomen was. En waartoe hij in die uren gekomen was volgens zijn eigen woorden enzovoorts. En dat is Abel. Het Nieuwe Testament zegt dan ook dat het betere dingen spreekt dan Abel enzovoorts. Dan wordt de vergelijking wel degelijk gemaakt. Maar misschien heb ik het daar nog over met u. Er staat, Abel werd schaapherder en Kain werd landbouwer. Nou kan je natuurlijk zeggen dat daar verschil tussen is, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat ze naar Nederlandse begrippen allebei boeren waren. Waarom ook niet? De aardbodem bewerken, bebouwen in het zweet huns aanschijns en wat het maar was. De een had een ranch, de ander had een farm voor de... Is het Engels of is het Amerikaans? Dat weet ik eigenlijk niet. Bij een farm is landbouw, hè? En bij een ranch is het vee, toch? En die twee lagen in Amerika altijd met elkaar overhoop. Dat weet u waarschijnlijk ook. Hè? Die ranchers die wilden hun vee overal laten grazen wat maar kon. En de farmers zetten een hek eromheen om het graan erin te zaaien of wat het maar was enzovoorts. Toch? En dan hebben wij al die mooie westerns aan te danken. Nou ja, toch maar weer. Wat zijn twee dingen? Maar het is in principe hetzelfde. Het is het land, de aarde die zou moeten voortbrengen. En mocht u het vergeten zijn, in die dagen waren er nog geen supermarkten. Dus je kon niet naar Dirk of waar je maar naartoe kon. Je moest de aarde bebouwen en daarvan leven. Dat moeten wij nu nog. Maar ja, ze hebben het bij ons wat ingewikkelder gemaakt. Hoewel ik iemand ken die zegt, nou het is bij ons veel simpeler. Je hoeft de aarde niet te bebouwen, je kunt gewoon even naar de winkel om de hoek. Hè? Nou. Daarom heet het ook een winkel, omdat het op de hoek is. Maar toen maar. Maar in principe hetzelfde beroep, de aarde bebouwen, want dat is toch heus wat het is, daar moet het uit voorkomen. En het geschiedde ten einde vandaag... Ja, enige dagen, vele dagen, wie zal het zeggen. Het geschiedde na dagen, na verloop van dagen, zou ik het vertaald hebben, dat Kain van de vrucht des lands aan de Heere offer bracht. Let op, aan den Heere, dat is met kapitalen. Dat is dus de naam Jehovah. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. Eveneens aan de Heere, dat blijkt, want er staat, en de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. En wat je dan vindt is dat die beide broers, met dezelfde genen, denk je dan, met dezelfde afkomst en al, trouwens veel keus was er niet. Die bewerken allebei het land feitelijk, zijn allebei naar onze begrippen boeren. En zij brengen de vrucht des lands en dus ook eventueel van de eerstgeborenen zijn er schapen. Dat is de vrucht van die schapen, dus van hun vet. Dat is het, in principe doen ze hetzelfde en het gaat over dezelfde Heer voor wie zij een altaar bouwen. En dan staat er, en Kain en zijn offer zag hij niet aan, maar Abel en zijn offer wel. Op de foto kan je zien dat het dus ook nog gelijktijdig was. Hè? Of kent u die platen niet van die twee broers met hun altaren min of meer naast elkaar en zo verder. Dat staat er allemaal niet bij dat het zo was. Maar ja, het is natuurlijk gewoon de parallel tussen die twee. Waarbij de klassieke vraag altijd is natuurlijk, waarom zag de heer Kain en zijn offer niet aan en Abel en zijn offer wel? Het Geneefse antwoord Het antwoord uit Genève is, dat is uitverkiezing. Dat is de vrije wil van God die de een wel kiest en de ander niet. Nou ja, doe maar. Ik vind het een vreemd antwoord. Ik zeg ook door de Genève thuis, dat is calvinistisch, ja, dat bedoel ik, ja. Dat komt van Calvin, zo'n soort verklaring. En die komt vaker voor, te pas en te onpas. Daarmee geef je dus in werkelijkheid helemaal geen antwoord op de vraag, maar gebruik je het een en ander tot onderbouwing van je eigen idee. Wat een vreemd idee is, want ik moet u meteen zeggen, dat, terugkomend op religie. Het idee van religie is natuurlijk wel handig. Je doet iets voor God en je verwacht wat terug. Maar het probleem wat daarna volgt, is dat de een lijkt wel wat terug te krijgen ervoor, en de ander niet. Als je me niet volgt, dan zeg ik, oké, de een bidt en krijgt een gebedsverhoring, en de ander bidt tot Sint Jutemus, dat is, duurt nog even, krijgt geen gebedsverhoring. Ja, ik weet niet meer precies wanneer dat valt ook weer. Maar, toen maar. Till kingdom come, en zo. En ik krijg geen gebedsverhoring. Waarom de een wel en de ander niet? En dan is het antwoord, dat is uitverkiezing. Maar dat is calvinistische antwoord. Je hebt ook een ander, ook min of meer christelijk, maar het had ook islamitisch kunnen zijn. Ja, als God het wil, doet hij het, en als God niet wil, doet hij het niet. Deo volente, inshallah. Ja, er zijn talen waar ik niet goed in ben, maar... want je weet het maar niet. En dat ik het aanhaal is om aan te geven dat alle religies zijn zo. Je kan van God niet op aan, je doet je best, maar soms kun je bidden tot je een ons weegt. Dat valt gelijk met Sint Jutemus dan, gewoonlijk. En dan loopt het tegen zonsondergang op de Karmel, ben ik nu even, met Elia en met die Baalpriesters. En Elia zei, ja jongens, maar ik moet wel verdonken thuis wezen, dus ja, laat mij nu maar even. Die God van jullie, die hoort niet, die is misschien erachteren, die geeft er geen aandacht aan. Ja, het is een beetje een platte grap, maar ik heb hem niet, die staat gewoon zo in de Bijbel. Toch? Er drijft volkomen de spot daarmee, maar ja. Ja, dan kunnen zeggen, dat is uitverkiezing, naar jullie wilden niet luisteren. Maar zoiets. Het resultaat daarvan is altijd fatalisme. Is altijd het idee van, het maakt toch allemaal geen niks uit. Geen klap, geen bal, helemaal niks. Maakt niks uit. Het komt toch zoals het komen moet. En daarom vind je in al die religies, nou ja, de een meer dan de ander, maar je vindt het in allemaal hetzelfde verschijnsel terug. Ik heb mijn best gedaan, meer kan ik niet doen, en of het nou goed komt, weten we niet. Dat is overal zo. Want het hangt van God af. Laten we hem nog een offer brengen. We brengen nog een mensenoffer of een dierenoffer, of we zetten nog een bloemetje, we zetten nog een kaarsje voor, waar we het ook mee weer voor zetten, voor het altaar, in de kerk, weet je wel, waar je het kaarsje zet. Dat mag niet te veel kosten hier en daar. En soms brengen we mensenoffer. Nou ja, wij dan weer niet, want wij zijn beschaafd, schijnt het. Nou ja. Maar je weet nooit of God het maar doet. En dus kun je er toch niks aan doen. En hoe verder je naar het oosten komt, hoe sterker dat is. Fatalisme. Maar feitelijk is het onverschilligheid, onnozelheid. Onwetendheid, agnostiek, dat bedoelde ik, dat woord. Ik zie het kost me moeite om die moeilijke woorden te bedenken. Maar het is, wij weten niet, wij kunnen er ook niks aan doen, wij moeten het ook maar afwachten. Ach, laat maar zitten, wij zullen het wel zien. En dat is het. En dat is wat ons onderscheidt van al die religie. Maar wij horen ook niet bij de boom der kennis des goeds en des kwaads en bij Kain. En wij leven niet onder de wet. En het gaat niet over kennis van goed en kwaad. Het gaat om de Heer te kennen, de kracht van zijn opstanding. En te leven uit de rijkdom van genade waarmee hij overvloedig geweest is over ons. Enzovoorts. Dat is een heel ander verhaal. En wij weten, want dat is zo ongeveer het verbindende woord in alle uiteenzettingen van Paulus. Nou, althans in de Romeinenbrief dan. Want wij weten, of ik weet en ben verzekerd, enzovoorts. Die dingen liggen vast. God heeft ze ons geopenbaard en zijn niet afhankelijk van onze werken. God doet wat hij doet. En van ons wordt verwacht niet anders dan simpelweg daarin te geloven. Dat wil zeggen, daarop te vertrouwen, want dat is wat zo'n woord betekent. En dus vooral nederig te zijn. En daarmee ook te aanvaarden wat God zelf zegt, dat hij met mensenhanden niet gediend kan worden. Dus doe geen moeite. Neemt niet weg dat God wat doet en dat hij ons een plaats wil geven in zijn werk. En niet alleen als het voorwerp daarvan, zo van hij doet een werk aan ons, in ons. Maar hij wil ons gebruiken, betrekken in zijn werk. Dat wil zeggen, hij doet ook een werk door ons, was de bedoeling. En daartoe zijn we ook kinderen van God geworden. Daartoe maken wij deel uit van de gemeente van de eerstgeborenen. We hebben wij deel aan de hemelse roeping, een hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, et cetera, et cetera. En dat is niet misschien. Dat staat gewoon vast. Dat is wat hij beloofd heeft. En alle beloften God, zoveel als er zijn, liggen vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat kan je niet vergelijken met Confucius, heet hij. Of met Gautama, bijgenaamd Boeddha. Of met de Sadhu. Om maar eens wat te noemen. En die hadden we nog niet. Ook we hebben Mohammed nog niet gehad. En Joseph Smith trouwens ook niet. Al die lui met hun gouden, met hun boeken op gouden platen enzovoorts. Toen maar allemaal. Daar heb je allemaal niks aan. We hebben wat aan de Heer zelf, die kwam en die meer is dan Abel, om zo te zeggen. En die wegging van gehoorzaamheid en van geloof. Dat is wat het is. Want, en daarmee met het woord geloof kom ik gewoon terug bij de centrale vraagstelling van deze hele kwestie. Waarom zag God het offer van Abel wel aan en het offer van Kain niet? Ik zei u al, het Geneefse antwoord, het Calvinistische antwoord, dus dat is uitverkiezing. Ja, men kent wel wat nuances om het een beetje acceptabeler te maken, maar het komt daar toch op neer. Daar hebben we verder niks aan, er is geen verdere Bijbelse grond voor als u mij vraagt, dus doe maar. Een ander antwoord, maar dat is het antwoord dat gegeven wordt van oudsher in evangelische kring, waar ik dan toch heel wat dichterbij sta, mag ik wel zeggen. Dat is dat men zegt, ja, maar het offer van Abel was een bloedig offer. Want hij bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen, die voor het doel dan toch geslacht werden. En het offer van Kain was van de vrucht des lands. Dat was dus geen bloedig offer. En u weet hoe dat is. Zonder bloedstorting heet het. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Want zo heet dat. Dan moet ik u zeggen dat je daarna de vraag verlegd hebt. Want dit is ook niet een antwoord. Want nou is de vraag, hoezo offerden zij om vergeving te ontvangen? Kun je vergeving dan kopen? Hebben we het nou over aflaten? Aflaten. U weet wel, één aflaat, twee aflaten en of niet, weet u toch wel wat het is, hè? Ja, dat bestaat nog steeds hoor, in de Rooms-Katholieke Kerk. Minder heftig dan voorheen, maar ja, maar het begrip bestaat nog steeds. Kun je dat dan kopen? Nee, het is symboliek. Het bloedoffer is dan een beeld van de dood van de Heer Jezus. En, want dat moest, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nou, krijg ik weer de vraag. Is dat, offeren ze dan om vergeving? En ik heb nog een heel andere, maar het is heel onverstandig voor mij om dat nu aan te halen. Dus daarom doe ik dat toch wel. Dat is, ja, sorry, ik heb je gewaarschuwd. Dat is, was de kruisiging dan een offer? En voordat hij antwoord geeft, was het kruis dan een altaar? En kun je dan zeggen, vervloekt is een ieder die op het altaar komt? Dan heb je toch ook nog een paar vragen meer gekregen en nog steeds geen antwoord op de vraag waarom nam de Heer het offer van Abel wel aan en het offer van Kaïn niet. En toch zegt de Bijbel gewoon waar het aan ligt, en alleen staat er hier niet bij. Het staat in, even nadenken, Hebreeën 11 staat het. Toch, Hebreeën 11 staat het gewoon zwart op wit. Want in Hebreeën 11 lezen wij in vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. Dat was het dan. Dat wil zeggen, Kaïn wordt als gelovig beschouwd. Of Abel wordt als gelovig beschouwd. En ik zei het verkeerd, geloof ik. Abel wordt als gelovige beschouwd en Kaïn niet. Maar Kaïn geloofde toch wel degelijk in het bestaan van God. En hij offerde toch aan de Heere. En dan moet ik u zeggen, ja, maar dat is niet waar het over gaat. Geloof is niet geloof dat iets bestaat. Hoe kom je erbij? Geloof is vertrouwen op het medegedeelde. Zie uw gewone Nederlandse woordenboek. En daarna alle andere woordenboeken ook. Geloof is, staat er echt in. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Dat is wat het is. Dat wil zeggen, Abel vertrouwde op wat God had medegedeeld en Kaïn niet. En dan zegt u, dat is toch vreemd, aangezien de man religieus was, want hij bracht toch een offer, dus toch heel ritueel enzovoort. Dan moet ik u zeggen, kijk om u heen. Hoeveel van die mensen die zich christenen noemen, geloven in wat God gezegd heeft? Terlinde niet. Ik heb het over Karel. Heet er iemand Karel hier? Mooi. Maar goed. Toma. Alleen gedachten bij Karel. Ben ik altijd bij Kareltje met de brilletje. De beste jongetje van de klas. Kent u dat niet? Of is dat een cliché van Bowmans? Dat kan ook natuurlijk. Per definitie niet al te groot. Kareltje. Maar goed. En bij Karel ter Linde. Excuses naar iedereen die Karel heet. Of Charles. Of Karel de Grote, en hoe ze maar heet, en de Vijfde, en wat voor sigarenmerken je nog maar meer hebt. Sorry. Die man die is met de Bijbel bezig, is religieus bezig, is een propagand van het christendom, enzovoort. Maar Christus kent hij niet. Dat kent hij niet, want volgens hem is degene die de Christus was al 2000 jaar geleden overleden, en daar is hij bij gebleven. En de Bijbel zegt, maar God heeft hem opgewekt en dat is het evangelie, maar dat gelooft hij niet. Dus het is een ongelovige man. Predikant, hofleverancier en hoe dat maar heet mag. Maar ja, sorry. Men gelooft er niet in. En ik heb wel eens rabbi's horen spreken, maar die geloven er ook niet in. Dat wil zeggen, in die Bijbel ook niet. Ze doen, dat zeggen ze, ze hadden een woord, ik ben het kwijtgeraakt. Dat is jammer, dat was een plechtig woord. Ik denk, die moet ik onthouden, maar dat is me niet gelukt. een plechtig woord voor hoe ze hun eigen godsdienst beschrijven. Gaat ze niet om de waarheid, gaat ze niet om geloof of vertrouwen op, maar gaat het om een traditie, een wijze van doen, en dat is wat ze doen. En dat vinden ze een eervolle bezigheid. Nou ja. Een dwangneuroticus heb je ervoor nodig om het te begrijpen, vind ik. Maar ik begrijp het dus niet. Maar het is wat ze zelf zeggen. Dus ja, kan het niet helpen. Maar het is door geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Dat wil zeggen, hoorbaar of zichtbaar, moet God hebben laten weten dat hij dat offer van Abel aannam en daarmee Abels geloof als zodanig waardeerde. Beloonde, kun je misschien ook zeggen, maar doe maar. Met als gevolg dat Abel nu nog spreekt, hoewel hij gestorven is. Want tot vandaag heeft hij een boodschap voor ons. En dat is, je kan de Heer wel wat offeren, maar als je dat niet doet met een hem toegewijd hart, heeft het geen enkele betekenis. Dat is wat het is. En daarna keer ik even weer terug naar het Oude Testament, dat wil zeggen naar Genesis 4, want wij lezen hij over Kaïn. Hij bracht van de vrucht des lands den Heere offer als landbouwer. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. De overeenkomst vervolgens tussen beiden is dat zij offeren de eerste opbrengst kennelijk van hun arbeid. En dat is een beginsel dat ook is opgenomen in de Mosaïsche wet, de Levitische wet had ik ook kunnen zeggen, want daar vind je dat ook terug, dat men van de eerste vrucht van de oogst in het seizoen, in het jaar, tegen het einde des jaars heet dat. Dat ligt dan ongeveer september bij ons. Dat men de eerste vruchten van de arbeid aan de Heer offert. Uiterlijk dan, want sommige dingen komen al eerder. Zoals de eerstelingen garf en de eerstelingen broden. Dat zijn specifieke dingen die voorgeschreven waren. Maar in het algemeen geldt dat de eerste vrucht van de van al wat de baarmoeder opent en hoe dat allemaal heet, dan mag en al wat het land opbrengt, de eerstelingen uit de landbouw, dat aan de Heere gebracht zou worden. Dat wil zeggen, sommige dingen daarvan waren verplicht, dat is de eerstelingen garven, de eerstelingen broden, maar dat is ook maar eenmalig, dat moest een priester doen, op de voorgeschreven datum en in het voorgeschreven heiligdom, om zo te zeggen. En voor de rest was het werd het verplicht voorgeschreven voordat men dat doen zou. Maar het was niet om vergeving te ontvangen of iets dergelijks. Maar het is een erkenning van dat wat men ook in deze wereld heeft en verkrijgt enzovoorts. Men heeft er geen recht op. Het is een vervloekte aarde en als je daar toch leven uit krijgt of peurt of wat dan ook maar, heb je dat te danken aan God die dat leven dan toch geeft. En dat is dus een erkenning. Maar als je dat niet bewust en met het hart doet, dan heet het met hun lippen, eren ze mij, maar hun hart doen ze verre van mij. En dan staat er zelfs, uw offeranden heb ik niet gewild. Wat het ook maar, staat zelfs, uw offeranden zijn mijn gruwel. Etcetera, etcetera. Maar feitelijk doen ze allebei hetzelfde, bedoel ik maar te zeggen. Het enige verschil ligt in, de een wordt geacht gelovig te zijn, want zo staat het er, en de andere is dat niet. En hoe de Heer daar getuigenis van gaf, daar hebben wij ook wel een idee over. Wel twee. De ene is, doordat het nu aan ons voorgelezen kan worden uit de Bijbel, staat zwart op wit hier in Genesis. En daarmee krijgt Abel getuigenis, want er staat, de Heere nam het offer van Abel aan. Dus zo heeft hij getuigenis bekomen. Maar mocht u dat onvoldoende vinden, dan zeg ik, nou, ik denk ook inderdaad dat er historisch de Heer zich niet onbetuigd gelaten heeft. En hoe dat gegaan is, dat heb ik nog nooit op de foto gezien. Of op de wandkaart, of hoe die dingen maar heten. Ik spot er altijd een beetje mee, maar ik vind het wel mooi, zulke wandkaarten, echt wel. Wij hadden ze op school, ik weet niet waar ik ze nog meer gezien heb. Dan kijk je een heel jaar tegen dezelfde platen aan. En soms of bijbelse dingen, inderdaad. En soms was het een heel jaar tegen allerlei dingen uit de natuur. Leerde je allerlei soorten vissen kennen in zo'n plaat, weet je wel. Dat is klassiek. Dat is, als je gedachten dan afdwalen van de les en zo, dan leer je toevallig nog wat. En dat is wel nuttig, vind ik persoonlijk. Ik hou wel van dat plaatwerk, omdat dat brandt op je netvlies. Dat vind ik mooi, beelden. Maar toch maar. Maar het beeld is niet van dat de rook van het altaar van Abel opstijgt ten hemel, zoals op de bekende platen, en de rook van het altaar van Kain verwaait. Vreemd soort klimaat was dat. Maar toch maar. Niet dat dat zo niet gekund zou hebben, maar wij hebben een algemene regel in de Bijbel. En die regel is dat men het offer niet, dat moet verbrand worden, is een brandoffer. Maar dat men het niet zelf aansteekt, dat moet de Heer zelf doen. En daarmee neemt hij zo'n offer aan. Neemt het tot zich. Met vuur uit de hemel neemt hij het tot zich. Hebben jullie dat nog? Kennen jullie de geschiedenis van Elia op de Karmel? Dus die is een beetje erg overdreven, maar goed. Want daar, als dan uiteindelijk Elia de gelegenheid krijgt, dan is hij nog niet uitgesproken. Hij was trouwens kort van stond, want ik zei al, het werd tijd. En hij was nog niet uitgesproken en toen kwam een vuur uit de hemel. En toen verbrandde niet alleen het offer op het altaar, maar het hele altaar en alles wat er omheen was, werd door het vuur verteerd. Ondanks dat het drijfnat was allemaal, met een sloot eromheen en wat er dan was. Staat allemaal beschreven. De Heer nam het tot zich, uitdrukkelijk en meer dan volkomen. Eigenlijk is het een beeld van de opname van de gemeente, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Die hele context daar, maar dat is wel wat het is. Inclusief eerstgeboorterecht en alles. En het verdwijnen van het geheel. Maar goed, dat is nou niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is natuurlijk, dat is dat de Heer vuur zendt uit de hemel. En daarnaast vinden wij zelfs dat de zonen van Aaron, de oudste twee zonen van Aaron, het leven gelaten hebben omdat ze zelf vuur brachten op het altaar. Nou ja, bij hun reukwerk. En dat was streng verboden. Dat was vreemd vuur. Dan neemt iemand anders tot zich wat voor de Heer bestemd was. En dus mocht er geen vreemd vuur op het altaar komen. Daarom, het vuur moest brandende gehouden worden. Zodat het niet uit zou gaan en opnieuw zou worden aangestoken ergens mee. Dat was het idee. Over het ontsteken van het offer, dat wil zeggen van het vuur op het altaar, lees ik u Genesis 15. Dat is het offer van Abraham. Daar lezen wij in vers 17. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, Daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken van het offer doorging. Terzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven, enzovoorts. En enzovoort is, omdat ik het niet verder ga lezen, het gaat er maar om dat daar van Gods wegen vuur gebracht wordt naar het altaar en dus naar het offer. Abraham heeft het niet zelf hoeven aansteken, hij heeft wel een beetje moeten vechten tegen het wild gevogelte dat nederkwam op het aas. Maar hij hoeft het niet aan te steken, dat deed hij zelf. Dat is vers 17, waar denk ik toch niet genoeg staat om te begrijpen wat er precies gebeurde. Maar in essentie begrijpen we het wel. De Heer bracht dat vuur. Sterker is waarschijnlijk Leviticus hoofdstuk 9... Dat is het hoofdstuk waarboven staat: Aaron bedient het priesterambt. Dat wil zeggen officieel voor de eerste maal. Anders zou het ook niks bijzonders zijn. Aaron was immers de hoge priester, de eerste hoge priester van het oude verbond. En daarna vinden we een uitgebreide beschrijving van het offer, dan wel offers die Aaron zou moeten brengen. Maar aan het eind lezen wij vanaf vers 23. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen zij uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Dat is bij de introductie, de inwijding zal ik maar zeggen, van de oud-testamentische, Levitische eredienst, dienst in het tabernakel. Er zitten wat haken en ogen aan hier, maar dit vers vind ik duidelijk genoeg. Er kwam vuur uit de hemel. Minder duidelijk wordt het als ik u de voorgaande versen ook gelezen zou hebben. Want daar lezen wij enige malen dat er staat dat de Aaron het een en ander op het altaar legde en hij stak het aan op het altaar. Zomaar in het wild, vers 13, vers 14, hij stak ze aan op het brandoffer, op het altaar. Ik dacht dat het er nog wel een keer stond, maar in ieder geval, ja, in vers 20 zie ik het ook staan. Hij stak dat vet aan op het altaar. De klassieke Joodse verklaring, want ja, die hebben daar het eerst eerder dan christenen een commentaar op geleverd uiteraard. Dus die kijk ik altijd na. Wat hebben de beroemde rabbies gezegd? En dan is de klassieke Joodse verklaring dat Aaron het niet aan... Er staat wel in onze vertaling, hij stak het aan op het altaar. Maar het betekent niet meer dan dat hij het op het altaar bracht, waarna de engel des Heren, of de heerlijkheid des Heren, het aanstak, zoals beschreven in vers 24. Dat is het dan. Dan had je het in het Nederlands misschien anders moeten vertalen, misschien ook niet. Maar dat was het dan. En het alternatief is, oké, hij stak het aan, maar daarna kwam het vuur van de Heer daar volledig overheen. Dat wil zeggen, we hadden het dan toch zelf aangestoken, maar daarna kwam er alsnog vuur uit de hemel. Toe maar. Of dat zo is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het daarna verboden was om het offer zelf aan te steken. Want zo gaat het namelijk verder in Leviticus 10, het volgende vers. Gewoon het volgende vers. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, van wie we hier horen en daarna ook niet meer. Nadab en Abihu namen ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten, of namelijk brachten, vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welk hij hun niet geboden, dat wil zeggen aangeboden, dan wel gegeven had. En toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. Zij stierven voor het aangezicht des Heren. Waarna het verboden wordt aan Aaron om daar rouw over te bedrijven. En Nadab en Abihu worden ogenblikkelijk vervangen door de twee andere zonen van Aaron. Dat zijn Eleazar en Itamar. En voor deze twee horen we niks meer. En zowel Eleazar als Itamar hebben hoge priesters voortgebracht. Die lijn wisselde wel eens, die opvolging wisselde wel eens tussen die twee takken van het hoge priesterschap. Deze twee takken van het huis van Aaron. Maar ja, dat is nou allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is gewoon, er mocht geen vreemd vuur op het altaar komen. Nadab en Abihu deden zoiets wel. En het kost hun leven, dus het is een ernstige zaak. Maar het was feitelijk al aangekondigd, meen ik, in hoofdstuk 6 van Leviticus. Dat is in kijk, daar staat, ik lees met opzet nu vers 12. Het vuur nu op het altaar zal daarop brandende gehouden worden. Het zal niet uitgeblust worden. Maar de priester zal er elke morgen hout aansteken en zal daarop het brandoffer schikken en het vet der dankoffer daarop aansteken. Lees het 3 keer en probeer te begrijpen wat er staat. Het vuur moest brandend gehouden worden. Als hij dus hout aansteekt op het altaar, wil zeggen dat dat hout op het altaar gebracht wordt en daar in het vuur geraakt, in brand geraakt, want het vuur mocht niet uitgaan. En daarom moest hij hout aansteken op het altaar. Niet met een lucifertje erbij of zoiets, maar integendeel, het vuur moest brandende gehouden worden. Dat is het punt. En dus vers 13. Het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden. En nog een keer, het zal niet uitgeblust worden. Dat is het voorschrift. Hetgeen openlaat dat misschien Aaron in Leviticus 9 oorspronkelijk zelf het vuur heeft aangestoken, maar dan nog blijft dat de Heer vuur gaf uit de hemel en daarna is het zijn vuur wat aangehouden moet worden. En Abihu en Nadab deden dat niet. Die kwamen met eigen vuur en dat kostte hun het leven. Ze worden ogenblikkelijk geoordeeld. Die is ook interessant, want je komt bij hetzelfde thema uit als waar wij al waren. Al ligt het er hier misschien wat minder dik bovenop. Maar je kunt zelf wel wat proberen te brengen bij de Heer, maar het houdt geen stand. Dat neemt hij niet aan, dat blieft hij niet en het kost je bovendien het leven. Een mens wordt niet daadwerkelijk zalig, kan er zelf niks aan doen. Afgezien daarvan kun je het zelfs nog interpreteren als dat de mens het zelf aansteekt, dan neemt hij het offer zelf tot zich. Dat was nog net niet de bedoeling, het was niet voor jezelf, het was voor de Heer bestemd. Hoe je het ook keert of wendt, het blijft dus zo dat het vuur op het altaar, dat komt van boven. De Heer zelf steekt het aan. Je vindt dat ook volstrekt buiten dit ritueel, buiten de tempelritueel of tabernakelrituelen, vind je het terug in Richteren. Dat u niet denkt, ja, dat is alleen hier bij de tabernakel zo. Of bij iets speciaals. Want in Richteren 6 zijn we bij, hoe heet die man, Manoach. Nee, we zijn bij Gideon nog, wacht even. Richteren 6, Daar lezen wij over Gideon, die bereidde, vers 19, die bereidde een geitenbokje, wat je al niet kan breien, denk ik wel eens. Hij bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken, matzes, van een eva meels. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. Dat is het sap, dan wel het soep, wat het maar was, sop. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik en zette het nader. Bracht het namelijk tot de engel des Heeren die aan hem verscheen. Doch de engel God zei tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koekenlessen op die rotstenen, giet het sop uit en hij deed al zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. En toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken en de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Dat wil zeggen, men hoefde het niet aan te steken, de Heer zelf deed dat in de gedaante van de engel Gods. En het kwam inderdaad op een altaar, het bleef maar niet in de potten en pannen, zoals beschreven in vers 19, want het moet op de aardbodem. Dat wil zeggen op een rots, op stenen, desnoods op zand, klei, leem, dat mag allemaal ook nog, als het maar niet gebeurde op tichelen. Want dat is het oude voorschrift, wat je in Genesis vindt, maar het mag niet op tichelen. Moet op steen, natuursteen, wat het maar is. En dat gebeurt hier dus ook. En de Heer, de engel des Heeren, de engel God steekt het aan. En ik zei net Manoach, maar dat is in Richter 13. De aankondiging van de geboorte van Simson, is dat? En daar lees je het een en ander in vers 19. Is weer sprake van de verschijning van de engel des Heeren. En toen nam Manoach, vers 19 van Richteren 13, een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen aan de Heeren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. En dat lijkt mij hetzelfde verhaal, namelijk de engel des Heeren zelf steekt het offer aan en verdwijnt met het offer terug naar, ja, naar de hemel. Dus dat is wat het is dan, hè. Maar het is een gelijksoortige gebeurtenis. En dan hebben we natuurlijk nog 1 Kronieken. Hoofdstuk 21, waar we zijn bij David. Dat is naar die geschiedenis van de volkstelling, waarbij David een oordeel afroept eigenlijk. En dan is David bij de dorsvloer van Ornan, heet het hier. Dan wel Arauna. Hier heet het Ornan. Dat is dezelfde naam hoor, dat zit alleen in de klinkertekens die ertussen gezet worden. Ornan of Arauna. En u weet waar het is, de dorsvloer van Ornan. Dat is wat we wat later kennen als de Tempelberg. Het is de plek waar later de tempel gebouwd zou worden. En dat is weer dezelfde plek als waar Abraham Isaac offerde. Het staat echt zwart op wit in de Bijbel, wat verspreid, die teksten waarin dat staat. Maar die locatie is dat. En het is dus waar nu die Dome of the Rock staat. In Jeruzalem. Maar niettemin, David bouwde al daar de Heer een altaar. Vers 26... van 1 Kronieken 21. En hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En dat was het dan. Weer geen vuur uit de hemel. En dat is het. Ja. Dat was bij David. En daarmee wordt meteen deze locatie geheiligd, om zo te zeggen. Gaat trouwens ook inderdaad meteen verder met hoofdstuk 22. David maakt voorbereidingen voor de tempelbouw enzovoort. Maar die zou inderdaad op die locatie komen. En als u het mij vraagt, ik weet niet of je het ding wel eens gezien hebt, in de Dome of the Rock. De rots onder die gouden koepel. Dat is dus bij mijn weten gewoon de dorsvloer van Verona. Is, nou ja, tamelijk vlak. Niet naar Nederlandse begrippen, maar het is tamelijk een vlak grote steen. Blijkbaar vanuit de top van de berg. Ja. Maar ik weet niet of je als toerist nog naartoe kunt eigenlijk. Tegenwoordig. Geloof niet, hè? Volgens mij niet. Het is afgesloten, je komt daar boven niet. Het is. Nee, dat geloof ik niet. Nou, toch maar. Dan hebben wij nog de inwijding van de tempel, bijvoorbeeld in. Nou, vooruit dan 2 kronieken. In 2 kronieken 7 namelijk. Waar staat in vers 1, als nu Salomo voleind had te bidden. Dat neemt namelijk het grootste deel van hoofdstuk 6 in beslag. Salomo was officieel de bouwer van de tempel. En hij wijdde de tempel ook in met dit lange gebed. Dat eigenlijk in de mond van de Heer Jezus gelegd wordt. Hij is de Salomo is de middelaar hier. En bid voor het volk zoals Mozes dat eens deed. Maar toch maar. Als u Salomo voleind had te bidden, 7 vers 1, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen en de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis. Dat staat er als een vanzelfsprekende zaak. En dat is het min of meer ook natuurlijk. En dan vers 3. En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heeren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heeren dat hij goedig is, dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Nou ja, daarna wordt er van alles verder geofferd. Maar dit is de normale gang van zaken. Dus, dat is de inwijding van de tempel nadat dat vuur van de tabernakel natuurlijk al lang uit was. We hebben van de tabernakel alleen maar kunnen volgen de ark des verbonds. En al het andere, daar weten we niet waar het gebleven is. Nou ja, nee, we weten het niet. We weten alleen dat in de dagen van Eli en dus Samuel en wie het maar waren, was het de ark des verbonds. En die werd uiteindelijk in 2 stappen, ik bedoel in 2 fasen, naar Jeruzalem overgebracht. En daarna werd in Jeruzalem, maar dat was pas onder Salomo, de tempel gebouwd. Zodat de hele inrichting van de tempel kennelijk opnieuw gebouwd is, behalve de Ark des Verbonds. Goed. Die trouwens later ook verdwenen is en die hebben ze nooit meer vervangen. Want in de dagen van, laat ik het plechtig zeggen, in de dagen van Herodes, maar ik had moeten zeggen in de dagen van de Heer Jezus, maar zo heet dat nou helemaal niet, hè. In de dagen van Herodes, in de dagen van Josephus, Flavius, was er in het heilige der heiligen niet de ark des verbonds, maar een steen, zegt hij. Dat had net zo goed rots kunnen zijn. En als u het mij vraagt, jawel, is dat dus gewoon diezelfde steen, de Dome of the Rock, de dorsvloer van Arona. Ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. En de Ark des Verbonds was kennelijk al lang verdwenen. En of hij teruggekeerd is uit de Babylonische ballingschap, zelfs dat waag ik te betwijfelen. nog even verder gaan nu we het toch over hebben. Ik waag zelfs te betwijfelen, niet meer dan dat hoor, alleen maar een twijfel, een lichte twijfel. Of er een gouden kandelaar stond in het heilige van de tempel. En niet dat er aanleiding is om daar aan te twijfelen. Als er een gestaan heeft, moeten ze er weer een gemaakt hebben. Want dat gouden ding wat er ooit stond, dat hebben de vijanden natuurlijk sowieso omgesmolten. Weg. Dus als er in de tempel van Ezra, dus na de ballingschap, weer een menorah stond, moeten ze die alsnog gemaakt hebben. En dit is mijn aanloop naar een heel ander verhaal. Dat is namelijk het idee, maar het wordt glashard verteld, dat met name de gouden kandelaar is weggevoerd geworden door de Romeinen. Later, naar Rome. Hoe weten we dat? Omdat het op een foto staat. Nee, omdat het in een uitgebeeld is in een relief aan de binnenkant van de triomfboog van Titus, die je voor een aanzienlijk bedrag kunt gaan bekijken in het Forum Romanum in Rome. En als je dat nu wil, ik heb een mooie driedimensionale foto's van, zag ik. Jaren niet uit de kast gehaald, maar verdraaid, ja, ik heb ze goed te zien. Dat er niet. En dan zie je zijn optocht, zijn triomftocht van Titus die Jeruzalem veroverde. En dan zie je die menorah dan zo bovenuit steken. En bij westerlingen denk je dan, dat betekent dat ze dat ding daar hebben weggevoerd. En dan zeg ik, nou, dan begrijp je het toch niet helemaal. Misschien is dat gebeurd. Maar wat daar uitgebeeld wordt, hoe doe je zoiets? Wat er uitgebeeld wordt, is dat dat een optocht is, een triomftocht na de val van Jeruzalem. De Joodse stad. Maar hoe beeld je uit dat het gaat over Joden? Nou ja, door die menorah erbij af te beelden, dat is wat het is. En als ze de dingen ook echt hebben afgevoerd, ja, sorry. Maakt mij niet uit, het was toch de originele niet. Daar geloof ik niks van namelijk. Hebben jullie dat nog? Doe maar. Men is vaak zo naïef. Je moet begrijpen dat het gewoon in die beelden, dat het attributen zijn ter identificatie van wat het is. Hoe weten wij dat het gaat om een Joden, om Jeruzalem? Ja, dat zie je aan die menorah die tot vandaag de uitbeelding is van, nee, een embleem is van het Joodse volk. Staat niet voor niks zo'n groot ding voor het gebouw van de Knesset in Jeruzalem. Of ik daar ook foto's, ja, dat heb ik ook, maar die waren in het donker. En dat vind ik wel aardig. Er moesten de gloeilampjes bij om te laten zien dat de dingen wel staat. Terwijl in werkelijkheid die menorah zelf natuurlijk het grote licht had moeten zijn. En dat het embleem is van het Jodendom, dat is ook niet zomaar. Dat is omdat oorspronkelijk aan hen, althans gedurende, althans na de ondergang van het eenstammenrijk, was aan de Joden het woord van God toebetrouwd. Men lezen Romeinen 3. Aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat is het licht der wereld en wat het maar was. Uw woord, een lamp voor mijn voeten, een licht op ons pad. De menorah, waar ook geen vreemd vuur op mocht komen, het moest brandende gehouden worden. Weet u nog, dag in dag uit, 24-7 heet het tegenwoordig in de tabernakel. Behalve op Grote Verzoendag dan, maar vooruit. Maar dat overleefde het ding wel, denk ik. Dat u het weet. Maar hier is het bij de inwijding van de tempel, vuur uit de hemel. En in de tempel wordt dan inderdaad het woord van God bewaard. Dan hebben we nog, maar die had ik u al uit het hoofd aangehaald, in 1 Koningen. Daar hebben we natuurlijk ook de inwijding van de tempel. Maar goed, en daar staat dus ook weer precies hetzelfde. Maar ik wilde u lezen 1 Koningen 18. Want dat is de geschiedenis van Elia. Daar lezen wij in 1 Koningen 18 vers 30... Toen zei de Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Dat moest eerst gerepareerd worden. En Elia, hier staat hoe hij deed. Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. Tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. Geldt dus niet meer voor 2 stammen, maar voor 12 stammen. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. Hoe breed het maar geweest mogen, ik heb geen idee. En hij schikte het hout en deelde de var, dat wil zeggen de stier, het rund, in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede malen. En zij deden het ten tweede malen en daarmee staat het er ten tweede malen. Voort zeide hij, doet het ten derde malen. En zij deden het ten derde malen. Daar staat het dus drie keer. Dat het was, zodat het water rondom het altaar liep. Dat was een hele gracht eromheen als het ware. Dan wel greppel of sloot, hoe je het maar noemt. En hij vulde, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Ja, dat was het dan. En dan gaat het offer en het hele altaar en al het water en de groeven en alles wat er maar is, dat wordt verbrand. Door het vuur uit de hemel. Als dat een blikseminslag is. Och, daar heb ik allemaal geen verstand van, dat weet ik niet. Het is vuur uit de hemel. En nogal heet, als u het mij vraagt. Want ja, het hele ding verdwijnt. Alsof wij water zien branden. Maar het gebeurt dus wel. Kijk, en dat is hoe het gaat. En als je daarna weer Genesis 4 leest over Kain en Abel. En de Heer nam het offer van Kain niet aan, maar het offer van Abel nam hij wel aan. Dan weet je hoe dat gaat, toch? Dan zeg ik nu, dat is wel terug met terugwerkende kracht, maar dan zeg ik nu, tenzij anders vermeld, maar het wordt niet anders vermeld, maar tenzij anders vermeld, komt er dus vuur uit de hemel. En bij Kain niet. En dat is het dan. Ja, wel, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Maar Kain valt kennelijk niet in die categorie. En Abel wel. En dus door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht enzovoorts. Waarna ik u natuurlijk nog verplicht moet lezen, na Hebreeën 11 vers 4 waar wij waren, moet ik u ook verplicht lezen 1 Johannes 3. Dat wil zeggen de eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 3. Waar wij lezen in vers 12. Nou ja, vers 11, terwille van het zinsverband. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Dat wij één zouden zijn. In Christus namelijk. Of zullen we zeggen één in het geloof der schriften. Maar, nou ja, zoiets. Daar gaat het hier over, namelijk in en Johannes over het woord dat verkondigd is, van het begin gehoord is, dat we in het licht zouden wandelen en in het licht zouden we gemeenschap hebben met elkaar en met God en met zijn Zoon Jezus Christus enzovoorts. Nou goed, dus dit is de verkondiging. En dat niet gelijk Kain, vers 12, die uit den boze was. Let op, deze keer hebben ze netjes vertaald uit den boze. Dat wil zeggen, zonder de naamvalsvorm, uit de boze. En ze hebben niet vertaald met het boze. Dat is de keuze van de vertalers. Maar als ze vertalen met de boze, dan staat het dus dat die was van de kant van de duivel. Want dat is de boze. De boze is namelijk iemand, het boze is een ding. Ik weet wel dat dat de nuance is die die grondtaal niet kent. En dus is het de keuze van de vertalers. Maar dat vind ik wel aardig om dat vast te stellen hoe men het leest. Uit de boze. Heel de wereld ligt in het boze of in de boze. En, maar hoe is het dan met het Onze Vader? Verlos ons van het boze, de boze. En waarom ze vertaald hebben met de boze, ja, dat ligt voor de hand. Omdat het heet, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. De boze namelijk. Want van u is het koninkrijk, implicerend dat het dus tot vandaag van iemand anders is. Dat is dus iemand en dan is het de boze. En dan heb je nog de uitdrukking de tegenwoordige boze eeuw. En de vertalers wisten ook wel dat het woord eeuw gebruikt wordt ter aanduiding van iemand, althans van een actieve kracht, een heersende macht, want dat is de eigenlijke betekenis van het woord eeuw. Daarom heet het ook de eeuw deze wereld. Het is iemand, de eeuw ook, is ook iemand. Nou ja, en de uitwerking van die iemand, enzovoort. Maar daarom heette Satan inderdaad ook de eeuw deze wereld, namelijk de overste van de macht der lucht, enzovoort. En als het de boze eeuw is, is het de eeuw van de boze. Hij is de boze. Uitdrukking hoofdzakelijk trouwens uit het Johannesevangelie. En hier dus, Johannesbrief. Niet gelijk Kaan die uit de boze was. Overigens, van de Joden, zegt de Heer, de Joden zeiden, wij hebben vader als Abraham. Ze zeiden trouwens ook, we hebben nooit iemand gediend. Zij waren zo erg kort van memorie, slecht op de hoogte van de vaderlandse geschiedenis, toch? Ze waren nauwelijks terug uit Babylon, uit de ballingschap. Hoezo nooit iemand gediend? Zo, op dat moment dienden ze nog iemand, namelijk de Romeinse keizer en daarvoor was het de Grieken, onder de Seleuciden namelijk. Maar toen maar. Maar zo zeiden we, zijn van onze vader Abraham. En de Heer zei, gij zijt van uw vader de duivel. U kunt het nalezen in Johannes 8. Gij zijt van uw vader de duivel, de leugenaar van de beginnen, die in de waarheid niet is staande gebleven. En van Kain staat, hij is uit de boze. Dat slaat dus op precies hetzelfde. Is in de waarheid niet staande gebleven. Hij sloeg bovendien zijn broeder dood. En Johannes legt het uit en zegt, waarom deed hij dat? Dat deed hij omdat zijn eigen werken boos waren. En zijn broeder was rechtvaardig. En dat verdroeg hij niet. In gewoon Nederlands, Kain was jaloers. Wij noemen dat ook afgunstig, maar het heet in Oud-Nederlands gewoon nijdig. Dat heet nijd, dat is jaloezie. En dus wond hij zich op en hij werd zo nijdig, dat hij, zo jaloers dus, dat hij zijn broeder niet meer verdroeg en hij sloeg hem dood. Dit is een centraal thema ook in de Bijbel. Wij komen het bij gelegenheid tegen en het bekendste is misschien Galaten hoofdstuk 4, waar wij de vergelijking vinden, niet tussen Abel en Kain, maar tussen Isaac en Ismaël. Maar het is dezelfde vergelijking tussen geloof, belofte, genade enerzijds, en de andere kant de slavernij van de wet, want dat is Ismaël. En daar staat dat wat nu gebeurt, gebeurde toen ook, namelijk degene die onder de wet leefde, de slaaf, de dienstknecht, werd jaloers op degene die in vrijheid was. Dus Ismaël plaagde Isaac, staat er. En toen op gezag van de Heer zei, je moet doen wat je vrouw zegt tegen Abraham. Het is de enige keer dat ik zoiets in de Bijbel lees, trouwens, met dat er zijn. Misschien is er een zuster die nog een tekst weet dan, maar vrouw. Maar die zei, luister daar, juffrouw, je moet die zoon van de dienstmaagd wegzenden. Want de zoon van de dienstmaagd erft niet met de vrije. En er wordt gesproken dus over de vijandschap van degene die religieus zijn ten opzichte van degene die de waarheid kennen, liefhebben, zoeken, gewoon geloven dus. Heb je dat? Maar dat was bij Ismaël en Isaac niet nieuw. Dat vind je hier in Genesis 4 ook. En tot vandaag geldt dat. En de Bijbel zegt dat waar wij het evangelie prediken en het bereikt de Joden. Oké, rechtstreeks dan, we prediken het evangelie aan de Joden. Dan zouden wij hen daarmee tot jaloersheid verwekken. Maar jaloersheid is nijd, ze worden er niet vrolijk van hoor. Iemand leest het zo schijnbaar, maar ik niet, ik lees het. We zouden ze tot jaloersheid verwekken. En enige uit hen, want de minderheid is er altijd, enige uit hen behouden. Dat is Romeinen 11. En de algemene reactie van de Jood op het evangelie is dat hij boos wordt. En de enkeling zit er tot nadenken en zegt, hé, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Maar dat vind je onder elke religie. Er zijn al, vreemd genoeg, en Calvijn vindt het heerlijk, want die zegt dat is uitverkiezing. Maar je vindt onder al die religies, vind je altijd mensen die hun vragen hebben. En niet durven te stellen, omdat het ook link is dikwijls. Het is gevaarlijk om dat te doen. Maar er zijn er altijd die zoeken. En onder de Joden zijn die er ook. En er zijn nogal wat biografieën verschenen in de loop der tijd van Joden die tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. Dat is de Messias. Zij noemden zich trouwens nooit Messiaanse Joden of Messiasbeleidende Joden. Want dat is een onttrekkende beweging. Dat is ook niet oprecht, vind ik. Betekent niks, maar dat vind ik. Die heten christenen namelijk. Die komen tot geloof in de Heer Jezus en dan ben je een christen. En dan zegt iemand, ja, maar dan ben je een christen. Ja, ik zeg, nou, je kent zelfs christen Friezen. Hè? Ja, wisten we dat wel. Messias beleidende Friezen ken ik. Nou ja, het betekent toch niks, beste mensen. Doe het niet zo moeilijk. Je wordt een christen. Isaac da Costa was een christen. Dan liepen er trouwens in zijn dagen nog een paar rond bij het revij. Die mannen zijn beroemd geworden, niet als Joden of als Messias beleidende Joden, maar als christenen. Dus hebben we heel wat teweeg gebracht. En in ieder geval het evangelische aspect van het christendom nog met een eeuw weten te verlengen. Om het dus populair te zeggen. Maar het waren christenen, enzovoorts. Nou ja, dat is waar we het dus feitelijk over hebben. Kortom, Kain was jaloers. Maar ik wijs er dan maar op dat inderdaad de figuur van Kain in het Nieuwe Testament wordt aangehaald als voorbeeld van hoe het niet moet. En dat vinden we dan een paar bladzijden verder alsnog in Brief van Judas. Waar staat in vers 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. Wie? Wel, volgaande vers, Judas vers 10. Degene namelijk die lasteren hetgeen zij niet weten. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in datzelfde verderven zij zich. Men zou de voorgaande versen moeten lezen om te begrijpen dat het gaat over diegene, ook onder gelovigen, onder wedergeboren mensen, die geneigd zijn om alle gezag van Gods wegen, de heerlijkheden heet dat hier, om alles wat boven hen staat te ontkennen, weg te redeneren, althans af te schaffen. En daarmee alle autoriteit van de Heer en zijn woord. Het is alsof het vandaag geschreven is natuurlijk, want wij leven in een periode van de cultuurgeschiedenis, als dat het goede woord is, waarin wij systematisch en fundamenteel alle gezag hebben afgeschaft. Hetgeen natuurlijk niet echt kan, maar dat is nou juist ons probleem. Dus het lukt niet helemaal. Maar ja, in mijn jeugd moest men al anti-autoritair wezen. Er moesten de heilige huisjes, let op het verkleinwoord, waren geen heilige huizen. Het werd meteen gebagatelliseerd, die moesten afgebroken, verbrand worden, taboes doorbroken worden. In werkelijkheid ging het om normen en waarden, die traditioneel zijn, omdat ze natuurlijk van oudsher bestaan. Daarom zijn het normen en daarom zijn ze waarden, namelijk waardevol. En een van die dingen daarbij is het gezag van een overheid, eventueel, maar bovenal is het gezag van God. En daarmee ook dus impliciet het gezag van de openbaring, van wat God gesproken heeft. Maar dat is wat systematisch ontkend wordt in onze dagen. Dan schiet weer die naam van Terlinde naar boven. Maar dan doe ik hem nog onrecht ook, want daarin is hij geen grote jongen. Daar waren anderen die dat voortouw genomen hebben en hij liep er ook maar blind achteraan. Maar blind, ja, blind. Want wat men doet is gezag afschaffen op alle niveaus. Het hoogste wat er is, is het volk, zijn de proletariërs. Het plebs heette dat bij de Romeinen, maar goed, die hebben de macht in handen gekregen. En het is het hoogste goed tegenwoordig. We hebben het eerst ingeruild voor het evangelie. Want in plaats van dat we het woord van God prediken in heel de wereld, vanuit het Westen prediken we nu de democratie enzovoort. Het is een beetje laat, want die loopt ook op zijn eind inmiddels. Zo ziet het eruit, maar dat is ook wat de Bijbel zegt natuurlijk, die kondigt dat aan. Maar ja, u weet hoe goed gaat, als het eenmaal een chaos was, door welke reden dan ook, meestal door gebrek aan gezag en normen en waarden, dan wordt het een chaos en dan krijg je automatisch eerst de roep om een tiran heette dat klassiek, een alleenheerser. Dat wij het woord beschouwen als de naam voor een onderdrukker, dat heeft zelfs een historische oorzaak, maar dat betekent het eigenlijk niet. Maar dat gaat wel gebeuren en straks komt er niet een Hitler of een Napoleon, voor de Fransen onder u, of wat het maar was, maar dan komt er de antichrist. En die richt weer eens een wereldrijk op. Je gaat ook niet zo lang mee, maar toch wel een generatie dik, ja, dat wel. Maar daar gaat het dan naartoe. Want hoe dan ook, dat is de gang. Lees je geschiedenis. Dat is de gang van zaken. Het loopt altijd op een catastrofe uit. Als het gezag aan de kant gezet wordt, dan als er geen normen en waarden meer zijn, dan is er niks meer wat de mensen aan elkaar bindt in één cultuur, dan zitten ze niet meer aan één tafel, in de Bijbelse betekenis van de tafel bedoel ik maar, en dan valt, dan valt het rijk uiteen, de samenleving valt uiteen, of wat het maar is, en dan komt er iemand die de macht aan zich trekt, en dan is iedereen daar weer heel blij mee, en dan begint het verhaal overnieuw. Dat is het. Wij doen er dit keer wat lang over hier in West-Europa. Er zit wel een erg lange periode met wat erg weinig oorlog, eigenlijk, verhoudingsgewijs. Reken het maar na. Kijk het maar na in de statistieken. Dus je weet wat er gebeuren gaat. Het is niet zo moeilijk om dat te bedenken. Je kan het ook niet stoppen. Enige boodschap die ik heb, is geloof in de Heer Jezus Christus. En als iedereen dat nou doet, dan werden alle mensen broeder. Waarom dat in Duits is, weet ik eigenlijk niet. Maar toch? Is dat niet de Eurovisielied of zoiets van Euro? Nou ja, laat maar zitten. Ik kan het zo gauw niet meer bedenken. Maar ik hoop wel dat u begrepen hebt waar we het over hebben. Wat we op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden, continu, is dit verschijnsel. En van tegenover elkaar religie, waarbij men eigenlijk de God niet meer kent, want de religie zelf is van belang geworden. Wat men zelf gemaakt heeft, uiteindelijk, is van belang geworden. En daar staat tegenover degene die zich onderwerpen aan wat God gesproken heeft. Die twee staan naast elkaar. Dat vind je hierna terug in die geslachtslijnen. Maar, en ook al in hoofdstuk 4. Want, en dit is een voorzetje voor de volgende keer. In de afstammelingen van Kain, die lijst van namen. In die lijst van namen vind je uitgedrukt de geschiedenis op voorhand, van Israël. En dat is dat volk waaraan de wet gegeven was. En dat is dus inclusief de verwerping van de Messias en de ballingschap en wat het allemaal maar is. Maar dat hoop ik u volgende keer te kunnen laten zien, want Kain staat model voor alle religie, maar ja, alle religie wordt uitgebeeld, maar alles wat God ooit naar voren brengt, is uitgedrukt in Israël en eventueel in de geschiedenis van dat volk. En vandaar dat je vanuit Kain daar ook bij terechtkomt. Bovendien is niet voor niks een verwantschap tussen Kain en Kanaan, en dat wil zeggen het beloofde land, het land wat voor Israël bestemd was, enzovoorts. Het land waarin men zou wonen op grond van gehoorzaamheid aan het woord van God. En waaruit men verdreven wordt als men ongehoorzaam is. Enzovoort, enzovoort. Maar meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat we ook vanavond mochten openen en waardoor wij... Waardoor ons een blik vergund wordt op de wereldgeschiedenis feitelijk, op de gang van zaken in de wereld die van het menselijk bedrijf. Enerzijds het streven van de mens om ook de geestelijke dingen naar eigen hand te zetten, maar aan de andere kant ook de gehoorzaamheid van de mens waarbij hij zich onderwerpt aan u en uw woord. En we danken u dat waar we dat doen, daar geeft u ons inderdaad eeuwig leven, een ander leven, zelfs ander zaad, om naar deze beeldspraak te spreken. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. Deze oude woorden mochten tot ons nemen, mogen overdenken, mogen zien hoezeer u daarin uw opvatting, uw wereldbeschouwing hebt vastgelegd en hoe in deze geschiedenissen als waar een inhoudsopgave wordt gegeven van heel de Heilse historie. We danken u dat wij op grond van al deze dingen alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op dat woord en daarmee op de beloften die u ook aan ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. En daarom, Vader, wij vragen u, juist omdat we ons aan u onderwerpen, wees u ons nabij. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.